Genade, barmhartigheid en vrede voor u. Van God de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus, in de verbondenheid van de Heilige Geest. Zullen bidden. Hemelse Heer, een psalm over wijsheid zingen we omdat we verlangen naar wijsheid. We willen leven als wijze mensen, als mensen die weten hoe we goed passen in uw koninkrijk. Dus we verlangen ernaar om te groeien in wijsheid. En dan beginnen we bij het grote beginsel dat we u kennen. Daar willen we in groeien, daar willen we in toenemen, in het kennen van u. Dus, Hemelse Heer, laat uzelf kennen. Kom zelf naar ons toe door alle mensenwoorden heen die gaan klinken in deze dienst. En wilt u komen tot diep in ons hart? Raak ons daar aan waar onze beslissingen vallen, onze diepste verlangens leven. U wilt te geven dat wat hier gebeurt ons vormt, ons karakter vormt, zodat we wijzer en wijzer worden. Wilt u dat doen? Uit genade. Amen. We gaan zingen met het oog op de Bijbellezing uit het liedboek lied 972, de versen 7 en 8. En dan gaan we lezen uit de Bijbel Johannes 21 vanaf vers 1.
Thank you. We lezen uit Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. We gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit. En er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling, van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, welgeteld 153. Maar het scheurde niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, weid mijn schapen.
Zometeen na de preek zingen we opwekking 378. Zo, in de film Anger Management wordt Dave verplicht om iets te doen aan zijn woedeuitbarstingen. De groepstherapeut die zegt, zo, een nieuwe gast in ons midden. Dave, vertel eens iets over jezelf. Wie ben je? En Dave vertelt, nou, ja, ik werk bij een groot warenhuis waar ik assistent-manager ben en misschien dat ik over 3 jaar gepromoveerd word. Nee, zegt de therapeut. Ik vroeg niet wat je doet, ik vroeg wie ben je? Nou, oké, zegt Dave. Nou, ik ben een sportief persoon. Ik hou van bewegen en elke dinsdagavond ga ik tennissen. Nee, zegt de therapeut. Ik vroeg niet naar je hobby's. Ik vroeg, wie ben je? Oké, zegt Dave, die zich steeds ongemakkelijker voelt. ja, wat wil je precies horen? Wat voor soort antwoord geven de anderen dan, als je die vraag stelt? Ja, zegt de therapeut. Moeten die anderen soms zeggen wie je bent? Het is een simpele vraag. Wie ben je? Oké, nou, rustig aan maar. Ik probeer het nog een keer. Ik ben een best optimistisch iemand, al kan ik ook wel onzeker zijn. Nee, zegt de therapeut. Ik vroeg niet naar je karaktertrekken. Ik vroeg je de simpele vraag. Wie ben je? En Dave ontploft. Ja, beste man, houd toch op. Wat ben je aan het doen? Wat wil je dan dat ik zeg? Doe ik het soms nooit goed? Wat is dit voor onzin? En wat ben jij voor een eikel? Ah, zegt de therapeut. Nu weten we het. Dit ben jij. Waarom vertel ik dit? Omdat we naar een vergelijkbare scène hebben zitten kijken. Het is een ongemakkelijke situatie waarin het uiteindelijk gaat om de vraag: wie ben ik? Kijk maar wat er gebeurt. Die leerlingen zitten rond dat houtskoolvuur en ze eten in stilte. Ze voelen zich opgelaten. Niemand durft aan de Heer te vragen: wie bent u? En snap je waarom? Voel je aan waarom ze dat niet durven vragen? Het is een beetje gek, want ze weten dat Jezus Jezus is. Zo staat het er. En toch durven ze niet te vragen: wie bent u? Vraag die ze dus wel hebben. Maar wat niet de vraag is naar wie Jezus is, want dat weten ze. Het is de vraag: wie bent u nu? Voor mij. Na al deze gebeurtenissen. Van kruisiging en opstanding. Wie bent u nu? Voor mij. Wat ze niet durven vragen. Waar je je misschien enigszins in kunt verplaatsen. Want er is wel iets veranderd. Ze hebben Jezus verloochend. Ze hebben Jezus in de steek gelaten. En ze hebben Jezus niet geloofd. En nu is Jezus terug. Oh. Jezus is terug. Maar de relatie is weg. Hoe ga je na zo'n dieptepunt verder? Ze zwijgen, waarmee ze iets zeggen over zichzelf. Zij weten niet meer wie zij nu zijn bij deze Jezus. Net als bij Dave komt op een pijnlijke manier iets bloot te leggen over hun identiteit. Deze situatie. Ik zeg, je kunt je er enigszins in verplaatsen, maar eigenlijk kan ik net zo goed zeggen, dit is de situatie waar je zelf ook gewoon in gezeten hebt. Welke situatie? Nou, steek je hand maar op als dit op jou van toepassing is. Heb je ooit een belofte niet gehouden? Oh, heel betrouwbare mensen hier in Utrecht. Heb je ooit gedacht, ik zou verder willen zijn in mijn geloof? Heb je ooit een mooie geloofservaring gehad, hè, na een kerkdienst of een festival, en je bent blij met je geloof, helemaal into the Lord, en een paar dagen later is dat hele gevoel weg en ben je terneergeslagen, vertwijfeld, van hoog naar laag? Herkenbaar? Heb je ooit dingen gedaan waar je spijt van hebt? Heb je ooit iemand teleurgesteld? Heb je ooit jezelf teleurgesteld? Enzovoort. Nou, welkom dan rond het houtskoolvuur. Dit is de situatie waar die leerlingen in zitten. Dus je kunt rustig dat ongemak van die leerlingen binnenstappen. Ja? Minstens 5 keer had Jezus gezegd: luister mensen, 3 dingen. Ik word gekruisigd, ik ga dood en op de 3e dag sta ik op uit de dood. Nog een keer jongens, kruisiging, sterven, opstanding. Weet je het nog jongens? Kruisiging, sterven, opstanding. kruisiging, sterven, opstanding. Nou, hoe helder wil je het hebben? En hoe hard kun je vervolgens door de mand vallen? Want een paar details. Jezus vraagt aan zijn leerlingen in de hof van Gethsemane om voor hem te bidden. En 3 keer treft hij zijn leerlingen slapend aan. Als Jezus dan wordt gearresteerd, dan slaat Petrus nog wild van zich af. Weet al maaiend van iemand het oor af te hakken. Maar Petrus zegt, hou er mee op. En hij geneest dat oor. Vervolgens laten alle leerlingen Jezus in de steek. Eentje rent zelfs weg in zijn ondergoed, staat erbij. Dan staat Petrus even later zijn handen te warmen bij een houtskoolvuur. En, hey, jij daar. Jij hebt net het oor afgehakt van mijn achterneef. Ik was er zelf bij. Ik heb het gezien. En Petrus zegt, ben je gek? Waar heb je het over? Bij God. Dat was ik niet. Ik ken deze Jezus niet. 3 keer verloochent Petrus Jezus. En na die 3de keer kijkt Jezus Petrus aan. En wat kun je dan nog doen? Janken van ellende. Dat is wat Petrus doet. En hij rent weg. Wat een loser ben je dan. Dan is die kruisiging er. En dan is die dood er. En je zou zeggen, nou, dan weten ze dus heel goed dat op zondag een opstanding gaat plaatsvinden. Maar nee, ze zijn stom verbaasd als Jezus in levende lijven verschijnt. Speciaal voor Thomas moet Jezus zichzelf nog een keer komen laten zien, want Thomas gelooft het nog steeds niet. En dan arriveren we hier, op de oever van dat meer. De 3de keer dat Jezus verschijnt. En ze voelen zich mislukt. Ongemakkelijk. Wat hebben ze hun Heer teleurgesteld? Wat kan die Heer nog met hen? Dit wordt natuurlijk een exitgesprek. Als je zo hebt gefaald, ja, dan is het toch klaar. Wat ook zo is, tenzij je met Jezus te maken hebt, want die is altijd onverwacht. Kijk maar hoe hij het aanpakt. Jezus doet 3 dingen. Hij doet niet wat je wilt. Hij zegt wat je niet snapt. En hij draagt je op wat je niet kunt. Die 3 dingen gaan we bij langs. Jezus doet niet wat je wilt. Zegt wat je niet snapt. En draagt je op wat je niet kunt. Hij zegt wat je niet wilt. Hij doet wat je niet wilt. En je ziet het gebeuren. Bij dat houtskoolvuur. 2 keer kom je dit type vuur tegen in de Bijbel. Het is een beetje bijzonder vuur. Dit is de 2de keer dat je tegenkomt. De 1ste keer kwam je dat vuur tegen in die nacht waarin Jezus werd gearresteerd. Petrus verloochent Jezus bij precies dit soort vuur. Dat valt op, dit vuur, want het was duur vuur, duur spul, houtskool. Wat je zou verwachten aan de oever van het meer is, ja, dat Jezus gewoon takken bij elkaar heeft gezocht en daar een vuurtje van heeft gemaakt. Maar nee, Jezus heeft ergens houtskool vandaan en nou net dat spul gebruikt hij hier. En natuurlijk, Jezus brengt Petrus in gedachten terug bij dat 1ste vuur. Na die 3 keer verloochening. En alsof dat nog niet duidelijk genoeg is, vraagt Jezus 3 keer, Simon, houd je van me? En begrijp je wat Jezus doet? Jezus raakt de pijn aan. Wat je niet wilt. Jezus doet wat je niet wilt. Ik zat op de lagere school in Amsterdam en ik was door een ruit gevallen. En ik had een serieuze wond aan mijn pols. Superveel pijn. 9 jaar oud was ik. Nou, ik met loeiende sirenes door Amsterdam naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis zaten de dokters er wat aan te duwen en te trekken. Hoe gaan ze dit oplossen? En ze moesten de zaak verdoven met wat in mijn herinnering ongeveer 100 injecties zijn geweest. Precies rond die wond. Man, man, man. Ik dacht, blijf er vanaf. Ik heb hier nog een andere pols, niks mis mee, of een been, helemaal goed. Ga daar maar aan zitten. Maar nee, precies, op die pijnlijke plek. Maar nou net hier is het nodig. Snap je? Jezus doet wat je niet wilt. Hij raakt nou precies de pijn aan. Nou net je zwakke plek. Die legt Jezus bloot. Wat vervelend is. Maar hij heeft wel gelijk. Je zult zeggen, ja Heer, is ook zo. Ik ben beschadigd. Ja, ik heb mijn belofte van huwelijkstrouw verbroken. Ja, ik heb geen contact meer met mijn kind. Dat is waar. Ja, ik heb me gedragen als een rotzak. Ja, ik heb u teleurgesteld. En mezelf. En Jezus gaat daar dus niet aan voorbij. Wat je wel eens tegenkomt, van nou, even snel zonder vergeving en het is weer helemaal oké. Nee, die pijn neemt Jezus serieus. En hij pakt het aan. Wat gewoon niet leuk is. Jezus doet wat ik niet wil. Maar uiteindelijk wil ik toch dat hij het doet. Alleen zo kan er heling komen. Voor mij. En voor Petrus. Petrus moet hier doorheen. Dat was het eerste, maar intussen zeg ik ook al iets over het tweede. Jezus zegt wat je niet snapt. Want als ik zeg, Petrus moet er doorheen, dan snap je dat niet. Wat had je wel gesnapt? Als Jezus hier de ontslagbrief van Petrus had getekend. Waarom zou Petrus ergens doorheen moeten? Petrus moet stoppen. Natuurlijk. Petrus had zijn ontslagbrief zelf geschreven in drievoud. En je had het juist helemaal kunnen snappen als Jezus had gezegd, ja, beste Petrus, je hebt het vast echt geprobeerd, dat geloof ik wel, maar helaas, Petrus, beloften gebroken, mij in de steek gelaten, mij niet geloofd, joh, sorry, je kunt heus in mijn koninkrijk zijn, ik kan je wel vergeven, maar je kunt in mijn koninkrijk natuurlijk niet meer zijn als Petrus de apostel. Je bent nu gewoon weer Simon, de zoon van Johannes, gewoon een visser, aan de rand van de kerk, niet meer de rots van de kerk. Want laten we gewoon eerlijk zijn, Petrus, jij kunt dit niveau duidelijk niet aan. Dat had je gesnapt. Niemand hier zou Petrus in dienst houden. Ja, behalve Jezus natuurlijk. Natuurlijk typisch Jezus, hij zegt wat je niet snapt. Hij ziet Petrus als het ware als een autowrak. Mislukt, lekt olie, slecht uitgelijnd, start soms niet, roest, barsten in de voorruit, gewoon pijnlijk om mee te rijden. En Jezus zegt, perfect, die koop ik, voor de volle prijs betaal ik met mijn bloed. Een kostbare schat. En jij zegt, onbegrijpelijk. Typisch Jezus? Ja, dat dan wel. Het is typisch God. Hij rekent zijn prijs niet naar wat iets waard is, maar naar wat hij het waard maakt. Als je dat zo snel kunt volgen. Ja, Petrus heeft alle reden om in een hoekje af te druipen. Ja, en jij toch ook? Je hebt toch ook alle reden om je bij God maar, nou, je wat klein en schuldig te voelen. En God zegt, oh, heb je barsten in je leven? Ja, ik zie ze. Ben je soms niet vooruit te branden? Ja, dat weet ik. Laat je me soms in de steek, soms drie keer achter elkaar? heb ik gemerkt. Aangevreten, roestend, lekkend. Gewoon pijnlijk om mee te rijden. Ik zie het. En ik zeg, perfect! Die koop ik voor de volle prijs. Met mijn bloed. Jij bent perfect om mijn leerling te zijn. Uiterst bruikbaar in mijn koninkrijk. Daar gaat je lampje toch gewoon van uit. Dit is toch bizar? Jezus zegt wat je niet snapt. Dit is nou wat in de Bijbel heet genade. Er is geen enkele relatie tussen wat je verdient en wat Jezus tegen je zegt. Dat is genade. Geen enkele relatie tussen wat je verdient en wat Jezus tegen je zegt. En de kunst is om dat toe te laten. Om eerlijk te zijn over jezelf. Wie ben ik? En vervolgens Jezus te laten zeggen wie hij is. Degene die jou koopt voor de volle prijs. En als je dat niet begrijpt, klopt. Dat is ook niet te snappen. Want dat is nou genade. Geloof het. Geloof is Jezus jou laten zeggen wat je niet snapt. En dat toelaten. Dat is geloof. En dan komen we bij het derde. Jezus draagt je op wat je niet kunt. Kijk, nog altijd zou je verwachten dat Petrus dat Petrus wel blij is, maar geen apostel meer. Ja, wel gered, niet gereïnstalleerd als redder van de kerk, hoeder van de kerk. Het is alsof Petrus 3 keer een hele dure kristallen vaas uit zijn handen heeft laten vallen. En nu zegt Jezus, hier heb jij een kostbaar porseleinen erfstuk. Hou maar vast. En zorg er goed voor. Voorzichtig. Het kostbaarste van het kostbaarste. Mijn kinderen zijn dit. Mijn kerk. Petrus, weid mijn schapen. En Petrus zal hebben gedacht, nou, ik heb toch gewoon laten zien dat ik het niet kan. Jezus draagt mij iets op wat ik niet kan. Wat ook zomaar herkenbaar zal zijn. Als een kind wordt gedoopt, dan krijg je als gemeente altijd die opwekking te horen. Dat je als gemeente rondom de doopouders moet staan met voorbeden en voorbeeld. Ook voor dat kind moet zorgen, dat kind in de liefde moet aanvaarden. Ik kan je vertellen dat ik meer dan 1 ouderstel ken dat die woorden niet kan horen. Want het zijn mooie woorden. Maar wij waren er niet voor hun kind. En soms is dat al heel lang geleden, maar nog altijd doet het pijn. Wij schoten tekort. Ja, het is ook nogal wat. Dat Jezus de zorg voor het kostbaarste wat hij heeft in onze handen legt, moeten wij voor elkaar zorgen. Ja, Jezus, dat is toch vragen om problemen? Is ook zo. Ook in een gemeente waarin veel goed gaat, gaat het soms fout. En waarom gaat het dan fout? Ja, dat kun je altijd wel verklaren. Hè? Ja, het was ook lastig om er voor dat kind te zijn, want het was een bijzonder kind. Het was lastig om er voor die ouders te zijn, ingewikkelde situatie, slecht bereikbaar kind, beschadigd kind misschien, in een pijnlijke situatie. En wat moet je dan zeggen? En soms loop je maar om de pijn heen. Logisch. Verklaarbaar. Maar Jezus is typisch Jezus en Jezus doet daar niet aan. Jezus is niet logisch. Jezus raakt die pijn juist aan. Jezus loopt nergens omheen. Jezus maakt het bespreekbaar. En wat meer is, hij legt de zorg voor zijn schapen toch in jouw handen. en in Petrus handen. Hoezeer Petrus ook gedacht zal hebben, ja, ik heb toch laten zien dat ik faal. Jezus draagt mij op wat ik niet kan. En toch krijgt hij en krijg jij die opdracht. Wat de vraag oproept, hoe gaan wij dit doen dan? Hoe gaan wij voor elkaar zorgen? Het kan alleen als we bereid zijn om samen rond dat vuur te zitten. Eten met Jezus. Daar begint het. Eten met Jezus. Het kan alleen als we eerlijk zijn over onze pijn. Over dat het soms niet goed gaat. En als we rond dat vuur Jezus geloven, ook als hij dingen zegt die je niet snapt, dat het weer goed is. Dat hij je kostbaar vindt. Dat hij van je houdt. Dat hij jou uiterst bruikbaar vindt in zijn koninkrijk. En wat een raar koninkrijk moet dat wel niet zijn. Is ook zo. Want het is het rijk waar een vreemde koning heerst. Dus kijk Jezus hier vreemd zijn. Het is echt een opmerkelijke ontmoeting. Niet logisch. Echt weer typisch Jezus. Hij is hier. Jezus. Zodat jij kunt zijn zijn kind. Onze broer. Onze zus. Liefdevol. Zorgzaam. Vergevend. Betrokken. Of als je het heel kort wil zeggen, als Jezus. Als Jezus. Het gaat over identiteit hier. Wie ben ik? Wie ben ik voor jou? Wie ben jij voor mij? Wie zijn wij? Dat zijn de vragen rond dat houtskoolvuur. En weet je wat een goed antwoord is? Wij willen zijn als Jezus. Amen.
Thank you.
zullen bidden. Ja, hemelse Heer, wat een grote belofte hebben we net gedaan al zingend. Dat we als u willen zijn voor elkaar. Hoe gaan we dat waarmaken? Het is zo groot, want u bent zo groot. En puur en zuiver en er is niemand zo betrokken op anderen als u. Niemand die zoveel over heeft voor anderen als u. Wat hebt u dat bewezen? Hoe gaan wij het voor elkaar krijgen? Hemelse Heer, om dan ook zo te zijn voor anderen. Wat we nodig hebben is dat u zelf in ons leven krachtig aanwezig bent. En ons aanraakt. Onze pijn aanraakt ook. En wat we nodig hebben is dat u helend aanwezig bent. Met genade ons aanraakt. En wilt u geven dat we dat dan geloven? Dat u genadig bent, dat u van ons houdt. Meer dan we weten. Wat we nodig hebben, hemelse Heer, is dat we samen met u eten. En dat we samen etend ook elkaar ontmoeten. Wat we nodig hebben is niet minder dan een wonder. Het is het wonder van uw aanwezigheid in de levens van kleine mensen. En daar bidden we om. Daar bidden we om met het oog op uw koninkrijk. Want daar zijn we enthousiast over. Dat koninkrijk is goed. Als alle mensen zouden leven zoals in dat koninkrijk zou horen. Ah, wat zou er dan al veel van het paradijs te merken zijn op deze wereld. We verlangen ernaar, dat koninkrijk, omdat we verlangen naar u. Koning, Jezus. Zo bijzonder als u bent. Wat zal het heerlijk zijn om u te zien van aangezicht tot aangezicht. En om dichter bij u te leven dan op deze aarde mogelijk is. Dus wat we vragen, hemelse Heer, is dat u heel dicht bij ons bent. Ons steunt, ons bemoedigt. Ons het goede zicht geeft op wie wij zijn en op wie de ander is. En daarom zijn we zo dankbaar dat we de week mogen beginnen op deze manier. Met rust en stilte, met stilstaan ook bij wie u bent en wat genade doet. En met de ontmoeting met elkaar. Laat wat hier is gebeurd op deze zondag in deze gemeente vruchtbaar zijn voor uw koninkrijk. Vandaag en alle dagen. Wilt u ons danken? En ons bidden horen uit genade. Amen. We gaan ons geloof belijden met de tekst die verschijnt op de beamer. Die gaan we zingen op een melodie die heel bekend is. En dat gaan we staande doen. Thank you. Het is tijd voor een collectemoment. En na dat moment gaan we zingen. Psalm 150 uit de nieuwe psalmrijming. Allebei de versen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van de Heilige Geest zijn met u allen.